om hier te zijn deze avond bij jullie in het midden. Ik ben Mark Stoorvogel, ik ben jongerenpastor in de Vrije Baptisten Gemeente in Groningen. Ik weet nog dat een jaar of twee geleden een aantal leiders van deze kerk ook bij ons zijn geweest in onze jongerendienst, genaamd Kingdom Culture. En dat ze het verlangen hadden om ook een jeugddienst te beginnen in deze gemeente. En mooi om nu ook te zien dat dat in de praktijk is gekomen, natuurlijk al veel eerder, maar eerste keer dat ik dat ook mag aanschouwen. En ik vind dat fantastisch. Want Jezus is het waard om aanbeden te worden. En het is zo nodig dat kerken ook hun harten en hun gebouwen openzetten voor de jongeren. Kingdom Culture is inmiddels in dienst, onze jongerendienst, waar vorige maand hoogtepunt 1600 mensen kwamen. En heel vaak komen mensen naar mij toe en die vragen van: wat is nou eigenlijk de succesfactor van Kingdom Culture? Waarom komen daar zoveel mensen? En ik moet eigenlijk altijd zeggen, ik heb geen enkel idee. We hebben nooit een visie gehad. We hebben nooit een plan gehad. We waren gewoon een kerkje die dacht: laten we beginnen met jongerendiensten. En er waren zo weinig mensen die mee wilden bouwen aan deze dienst, dat ik op een gegeven moment gewoon met één echtpaar stond die een ministry gebed deed, en de aanbiddingsleider en ik. En we keken elkaar voor de dienst in de ogen en we zeiden: we hebben geen visie, we hebben geen plan, we hebben geen idee wat we vanavond gaan doen. Ja, we hebben een spreker en die zal het wel weten. Maar we doen het voor Koning Jezus. En we willen ons best geven voor Jezus. En in alle jaren hebben we steeds gezegd: deze dienst moet gewoon gaan om Jezus. We willen geen leuke filmpjes draaien als doel in zichzelf. We willen niet alleen maar mooie muziek maken. Nee, we willen dat iedereen die hier binnenkomt een ontmoeting heeft met Koning Jezus. We willen dat iedereen die hier binnenkomt hem aanbidt om wie hij is. We willen dat jongeren naar huis gaan met een aanraking van Jezus. En Jezus zegent dat. Alle eeuwen en generaties heeft hij dat gedaan. En ik vind het mooi om te zien hoeveel mensen hier nu al zijn, maar tegelijkertijd mogen we ons uitstrekken naar nog veel meer. We mogen als kerk in Nederland vrucht dragen. En als de wereld zegt: de kerk in Nederland is bijna dood, dan mogen wij gaan staan en laten zien dat de kerk in Nederland nog maar net is begonnen. Jezus doet onmogelijke dingen. Jezus maakt onmogelijke dingen mogelijk. En het enige wat wij hoeven te doen is onze volledige focus met heel ons hart, ons ziel, verstand te richten op hem. En te zeggen: Jezus, neemt u uw plaats. Doet u wat u wilt doen. Doet u wat er ligt in uw hart. Want wij willen u en we willen alles van u. En we willen alles wat we doen als kerk doen voor u. Komt u met uw doel in ons. Kom met uw doel onder ons. Zullen we samen bidden? Dank u, Koning Jezus, voor wie u bent. En wat u aan het doen bent in Nederland. En wat u aan het doen bent hier in Wierden. En wat u aan het doen bent onder de jongeren. En Jezus, we nodigen u uit om ook deze avond te spreken. Niet alleen met woorden, maar zoals u dat alleen kan, met kracht. Heer, en we bidden dat u spreekt door uw geest tot onze harten. En we stellen onze harten open om dat te ontvangen wat u voor ons heeft deze avond. En Jezus, ik bid ook dat u hier naast me wil staan. En mijn hand vasthoudt. En dat we dit samen mogen doen. Elk woord vanuit uw hart. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie lezen, zoals al aangekondigd, uit Daniël. En omdat we hier in een jongerendienst zijn, is het natuurlijk mooi om te beginnen in de jonge jaren van Daniël. Dus we beginnen bij hoofdstuk 1. Als je je Bijbel hebt, mag je die natuurlijk openen, maar je kunt ook meelezen op de beamer. Daniël 1 vanaf vers 3. Daniël is in ballingschap in Babylonië. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs: Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Dus daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer, die de hoofdeunuch aan hem en aan Hanania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het einde van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen in de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. En bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. En toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misaël en Azaria meten. Ze traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. En Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Vandaag mogen wij kostbare lessen leren uit het leven van 4 jonge mannen. Waarschijnlijk nog tieners. En als jongere pastor vind ik dat heerlijk. Dat we mogen kijken naar de levens van tieners, hoe oud je hier ook bent, en daardoor geraakt mogen worden. Ik zie zoveel potentie onder tieners. Als tieners onder de indruk raken van wie Jezus is, dan is daar altijd vuurwerk. Tieners kunnen zo heerlijk radicaal zijn en daarmee zelfs vooroplopers zijn in de gemeente. Laatst kwam er bijvoorbeeld een meisje, Michelle, naar me toe, 15 jaar. En ze zei: Mark, ik ga de Muscatlon lopen. Ik weet niet of jullie weten wat de Muscatlon is, maar het is een marathon in verschillende derde wereldlanden. Zij gaat naar Afrika toe, 15 jaar. En ik zei: maar Michelle, ik zei, iedereen die daaraan meedoet, die is toch veel ouder dan jou? Ze zei: ja, dat klopt. Ik zeg: waarom ga jij dan lopen? Je moet 10.000 euro aan sponsorgeld bij elkaar halen. Ze zei: ja, maar Mark, Jezus zei dat ik het moest doen. Dus dan kan ik toch geen nee zeggen? Ik zei: ja, dat heb je wel een goed punt. Dus ze gaat het doen. Een paar maanden geleden kwam Bart bij mij. En Bart, die is 16. Hij zei: Mark, wil jij mij helpen met mijn studiekeuze? Want ja, ik moet allemaal testen op school maken en nadenken. Waar word ik enthousiast van en waar liggen mijn talenten? En dan zei ik, heb eigenlijk maar 3 passies in mijn leven. En de eerste is Jezus. De tweede is de kerk. En de derde is jongeren bij Jezus brengen. Welke opleiding moet ik doen? Ik zei, ja, ik weet niet of daar echt een opleiding voor is. Ik zeg, maar wat jij moet doen, jij moet een bijbelschool gaan doen. En ik zei, ik denk dat jij naar Hillsong moet in Australië. En dat je daar de bijbelschool moet gaan doen. Nou, hij vond dat veel te groot en ver weg. En hij zei, ja, maar een tussenjaar, dat iedereen zegt dat dat niet verstandig is. Ik zei, gast, dat is geen tussenjaar. Dat is investering in jouw levenslange bediening. Je kunt aan 1 jaar bijbelschool veel meer hebben dan aan 4 hbo of universiteit. Waarom? Omdat Jezus dan de volle ruimte krijgt om jouw hart te onderwijzen. Dat is alles wat je nodig hebt. En Bart gaat volgend jaar een heel jaar werken en geld verdienen om vervolgens naar Australië te gaan en de bijbelschool te doen. Vorige week nog werd ik geraakt door het verhaal van Chris, 18 jaar. En hij vertelde mij dat hij een jongen in de klas heeft die anders is dan de rest. Chris is echt een timmerman, een bouwvakker. En iedereen is een beetje van die stoere, ruige mannen in zijn klas. Maar 1 jongen die was wat anders, die had een scheiding en een bril en die was wat rustiger en niet een echte timmerman, zeg maar. Hij viel gelijk al vanaf het begin buiten de groep. In het begin liet Chris dat ook een beetje gebeuren. Maar op een gegeven moment dacht Chris, weet je, ik wil voor deze klasgenoot zijn zoals Jezus voor mij is. En hij kwam erachter dat deze jongen iedere dag een uur eerder naar school ging dan de rest met de trein. Het is niet helemaal duidelijk geworden waarom, maar goed, dat was nou eenmaal zo. Hij ging eerder met de trein naar school. En Chris besloot om iedere dag een uur eerder uit zijn bed te komen om de trein te pakken die de jongen ook nam. En gewoon samen met hem naar school te reizen. Nou, de eerste 2 dagen was dat nog wel te doen. Maar daarna werd het toch wel een beetje vervelend om die wekker zo vroeg uit te moeten drukken en weer uit je bed te komen en met een jongen te reizen die eigenlijk bijna niks tegen je zegt. Maar hij bleef maar denken, wat zou Jezus doen? Ik wil zijn als Jezus voor hem. En na een aantal maanden, iedere dag een uur eerder uit zijn bed te komen, vroeg die klasgenoot uiteindelijk, Chris, waarom doe je dit toch? Waarom ga je niet gewoon met de rest een uur later? Waarom doe je dit? En Chris zei, ja, dat is de liefde van Jezus in mij. En de jongen werd er zo door geraakt dat hij begon te delen. En hij vertelde dat zijn ouders net waren gescheiden. Dat hij heel erg worstelde met zichzelf. En dat hij zich zo eenzaam en ongelukkig voelde. Dat hij erover na had gedacht om zelfmoord te plegen. Maar zei Chris, door jou heb ik weer nieuw perspectief. Door jou weet ik weer dat ik waardevol ben. Oh, ik hou zo van tieners die helemaal onder de indruk zijn van Jezus. En willen leven voor hem, wat het ook kost. Ze zijn anders dan de wereld. Net zoals Daniel en zijn vrienden anders zijn dan hun wereld. Ze waren uit Israël in ballingschap getrokken naar Babylonië. Ze waren in een land dat niet de hunne was. Ze waren vreemdelingen. En net zoals zij vreemdelingen zijn, zijn wij ook vreemdelingen. Wij zijn niet bestemd voor deze wereld. Jezus zegt het zelf. Net als ik niet van deze wereld ben, zijn ook mijn volgelingen niet van deze wereld. Wij horen hier niet. Wij zijn bestemd voor iets beters. We zijn bestemd voor iets hogers. We zijn bestemd voor iets hemels. En we leven hier nog op aard. Maar laten we nooit vergeten dat onze bestemming heel ergens anders ligt. Als we het vanavond hebben over keuzes maken, dan zijn jouw keuzes niet zo heel bijzonder. Hoe groot ze in je eigen hoofd ook zijn. Je keuzes laten je hooguit zien waar je de komende jaren mee bezig mag zijn. Maar onze echte bestemming ligt hier niet op aarde, maar in de hemel. En we kunnen vanuit dat perspectief hele mooie lessen leren uit het leven van Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Wij kunnen de juiste keuzes maken, de eerste les, wanneer wij weten wat echt belangrijk is. Wanneer we weten wat echt belangrijk is. Want we ontmoeten deze vier tieners in een dieptepunt van hun leven. Alles is hun afgenomen. En misschien op het eerste gezicht lijkt het eigenlijk nog best wel een mooi verhaal. Want deze vier jongens worden uitgekozen uit honderden, misschien wel duizenden. En waarom? Omdat ze zo knap zijn en omdat ze zo'n goed verstand hebben. Intelligente jongens zijn. Een soort idols, maar dan puur gericht op uiterlijk en op intelligentie. En zij zijn de beste. Zij zijn de meest bijzondere. Zij mogen gaan dienen aan het hof van de koning. Maar als je dan kijkt wat het hun heeft gekost, dan is die uitverkiezing helemaal niet zo leuk. Allereerst heeft het hun afkomst gekost. Ze zijn afgevoerd in ballingschap naar een land wat niet de hunne is. In de tweede plaats heeft het hun toekomst gekost. Zij mogen niet meer zelf nadenken. Wat wil ik worden? Met wie ga ik trouwen? Hoeveel kinderen wil ik krijgen? Vanaf nu bepaalt de koning alles. Zelfs wat ze moeten eten. En ten derde heeft het hun ook nog hun identiteit gekost. Ze krijgen alle vier een nieuwe naam. En die namen, dat zijn namen die verbonden zijn aan afgoden. Waar hun namen verbonden waren aan Jahwe, de Allerhoogste God, de God van Israël. Ze krijgen namen die ze helemaal niet willen hebben, maar die gewoon op ze worden gelegd. Deze jongens die moesten hun volledige vrijheid inleveren. En alles zou nu bepaald worden door hun overheerser. Maar van alles wat Daniël moet inleven, zijn afkomst, zijn toekomst, zijn identiteit, is er één ding waar hij geen genoegen mee neemt. Er is één ding waar hij een lijn trekt en zegt: stop niet verder. Koning, u kunt alles van mij afnemen. Mijn afkomst, mijn toekomst, mijn identiteit. Maar dit kan ik niet toestaan. En hij komt op voor de reinheidsvoorschriften. Voor de voedselwetten die God heeft bepaald. Ik vind dat zo bijzonder. Want als je kijkt naar die thema's, afkomst, toekomst, identiteit, dan zijn dat drie thema's waarvoor de hele wereld op dit moment overhoop ligt. Afkomst, oh wat vinden we dat belangrijk, waarin ik vroeger nog ben opgegroeid op de middelbare school, waar het gezegd werd, we leven in een multiculturele samenleving, weten we nu precies welke achtergrond iedereen in onze klas heeft en in de maatschappij. En de Marokkanen zijn dit en de Turken dat en de Antillianen zus. We weten precies wat iedereen's afkomst zegt. En oh, we willen onze eigen afkomst meer dan ooit beschermen. Ook als Nederlanders. Wat zijn we gehecht aan onze afkomst? En als iemand daar aankomt, dan komen wij in opstand. En onze toekomst, oh, wat vinden we dat ook belangrijk. Al gaat de hele wereld stuk, zolang wij nog maar onze financiële zekerheid hebben. En nog onze eigen plannen en dromen waar kunnen maken, liggen we er niet echt wakker van wat er verder gebeurt in deze wereld. Nee, onze toekomst, die bepalen wij. En dat is onze eerste recht. En daar willen we voor gaan. En identiteit, moet ik nog een woord daarover zeggen? Wat vinden we identiteit toch belangrijk? Ik wil zijn wie ik ben. Ik wil kunnen zijn zoals ik mezelf beleef. En ik heb het volste recht en de volste vrijheid om te zijn wie ik wil zijn. Of wie ik denk te zijn. En ieder die daar iets over te zeggen heeft, ja, die kan opzouten. We zijn zo gehecht aan onze identiteit. En wat zouden we dan allemaal goed begrijpen als Daniël zou zeggen: stop, kom niet aan mijn afkomst. Kom niet aan mijn toekomst. Kom niet aan mijn identiteit. Maar nogmaals, hij gaat staan voor de voedselwetten die we vandaag de dag als christenen niet eens meer hanteren. Die in onze ogen verwaarloosbaar zijn. Hij gaat staan voor die wetten. En eigenlijk zegt hij daarmee: kom niet aan mijn toewijding aan God. Je mag alles van me afnemen. Je kunt het allemaal krijgen. Maar kom niet aan mijn toewijding aan God. Want in heel mijn leven, in al mijn keuzes, weet ik wat echt belangrijk is. En dat is God. Hij staat boven alles. En hij is meer dan mijn toewijding waard. O hoofdeuneug, o kamerman, heer, o koning. Ik kan niet meegaan met uw wetten. Ik trek hier een lijn. Want God is mij alles waard. Hoeveel is God jou waard? Is hij de belangrijkste in jouw leven? Is hij degene voor wie je nooit een compromis zou sluiten? Daniël heeft zijn keuze gemaakt. Hij weet waarvoor hij in opstand komt. Want hij weet wat echt belangrijk is. En de tweede les die we kunnen leren van Daniël en zijn vrienden is dat we echt goede keuzes kunnen maken wanneer wij gehoorzamen vanuit een rotsvast vertrouwen in God. Gehoorzamen vanuit een rotsvast vertrouwen in God. Daniël dient zijn verzoek in bij de kamerheer die over hen en zijn vrienden is gesteld. Hij vraagt om toestemming, om gehoorzaam te mogen zijn aan de voorschriften van God. Want hij weet dat God het beste weet wat goed voor hem is. Daniël wil God vertrouwen, gehoorzamen, vanuit een rotsvast vertrouwen in hem. Maar de kamerheer die is niet gelijk overtuigd. Dat is ook logisch, want hij kent God niet. Dus ja, hoe moet hij God vertrouwen? Maar hij neemt wel de proef op de som. Hij gaat in met het voorstel van Daniël en zegt: oké, ik geef jullie 10 dagen. En na 10 dagen zullen we kijken hoe jullie eruit zien. En na 10 dagen moet hij concluderen dat Daniël en zijn vrienden er gezonder en beter doorvoed uitzien. Dat vind ik ook zo apart. Dat je 10 dagen water drinkt en sla eet. En dat je er dan beter doorvoed uitziet dan al die andere kerels die lappen vlees naar binnen werken iedere dag. Maar goed, God doet dat wonder. En de Kamerheer die moet concluderen dat de voorschriften van God nog zo gek niet zijn en dat dat het beste is. En vanaf dat moment moeten ze zich allemaal daaraan gaan houden. Er is iets in de mens dat wij willen weten, dat we bewijs willen zien dat wat God van ons vraagt inderdaad beter voor ons is. De wetten en de regels in de Bijbel, we zijn er niet zo van overtuigd dat ze inderdaad beter voor ons zijn. Want ze zijn al zo oud en er is al zoveel veranderd de laatste eeuwen en mensen zijn nu toch zo anders als toen. Het is eigenlijk een beetje zoals dat museum. Een museum waar allemaal dure kunstwerken stonden, met bordjes ervoor waarop stond niet aanraken. Maar ondanks dat die bordjes daar stonden, waren mensen toch continu al die kunstwerken aan het betasten. Maar dat veranderde van de een op de andere dag, toen een medewerker van het museum besloot om die bordjes weg te halen en in de plaats van bordjes met niet aanraken erop, bordjes neerzetten met waarschuwing. Na aanraken, vlug je handen wassen. En mensen gingen het toen ineens niet meer aanraken. Voor ons geldt dat heel vaak met de wet van God. We gaan ons er pas aan houden als we zien hoe schadelijk het voor ons is als we ons er niet aan houden. En ondanks dat onze ouders of onze kerkleiders vertellen wat het beste voor ons is vanuit het woord van God, denken we toch zelf beter te weten totdat we op onze mel gaan. De fout in gaan. Als we het hebben over vertrouwen in God en God gehoorzamen vanuit een rotsvast vertrouwen, dan vraagt dat om te geloven dat God goed is. Dat God liefde is. En als je gelooft dat God liefde is, dan kan er niets uit God voortkomen wat geen liefde is. Elke wet, elke bepaling in het woord van God komt voort uit liefde. Ik heb een paar jaar geleden besloten om geen varkensvlees meer te eten. Niet omdat ik denk dat het niet mag, dat denken ze allemaal gelijk dan. Mag je dat dan niet? Of denk je, ben jij dan onder de wet? Nee, ik kan het zo eten. De Bijbel zegt letterlijk dat ik het gewoon mag eten. Maar de Bijbel laat ook zien in het Oude Testament dat God daar een wet op geeft. En dat is bewezen in de wetenschap dat varkensvlees niet goed voor je is. Voor je huid, dat je ziektes erdoor kunt krijgen. En natuurlijk is het vlees nu veel schoner dan vroeger. Maar alsnog denk ik dat het beter is om het niet te doen. En dat alles wat God ooit heeft gezegd voortkomt uit liefde. Mijn preek vanavond is niet, jullie mogen geen varkensvlees meer eten. Geniet er lekker van, maar ik doe het niet. En uiteindelijk gaat het ten diepste om of jij gelooft dat God liefde is. En dat jij gelooft dat God het beste met jou voor heeft. Dat jij gelooft dat God jouw geluk voor ogen heeft. Dat jij gelooft dat Hij beter weet dan jij wat goed voor je is. En misschien moet je een keer de proef op de som nemen, zoals die kamerheer dat deed. Misschien moet je een keer toch maar Gods manier proberen, ondanks dat je er weinig vertrouwen in hebt. Misschien moet je toch eens besluiten om, als je nog niet getrouwd bent, geen seks meer te hebben. Om, als je dat nog niet doet, of misschien denkt dat je het ook wel niet eens kunt, te gaan beginnen met je tiende te geven aan de kerk. Of aan zendelingen. Of aan andere goede doelen in het koninkrijk van God. Om als je al hele lange tijd rondloopt met een duister geheim in jouw leven, dat toch een keer te gaan delen met iemand. Omdat de Bijbel zegt dat als we onze zonden belijden, we genezing zullen ontvangen. Om datgene te gaan doen waar je op dit moment aan denkt. Omdat je weet dat God het van je vraagt. Terwijl je zoveel redenen hebt om een andere weg in te slaan. Vertrouw je God meer dan jezelf? Geloof je dat God beter weet dan jij wat goed voor je is? Zet dan je eigen wijsheid, je eigen inzicht opzij. En volg hem in zijn wijsheid. De prijs van gehoorzaamheid kan soms best hoog zijn. En niet altijd leuk. Maar de prijs van gehoorzaamheid is niets in vergelijking met de prijs van ongehoorzaamheid. Je bent altijd beter af als je de weg van God gaat. Vertrouw op hem. En de laatste les die we kunnen leren van Daniël en zijn vrienden is dat we pas echt goede keuzes kunnen maken wanneer we ons omringen met vrienden die voor hetzelfde gaan. En we hoorden het net al van de band. Je wordt besmet met wie je omgaat. Amen. En Daniël, die is alvast besloten om in zijn leven toegewijd te zijn aan God. En gehoorzaam te zijn vanuit een rotsvast vertrouwen in hem. Maar toch doet hij het niet alleen. En hij roept zijn vrienden erbij en hij zegt, jongens, willen jullie samen met mij deze strijd voeren? Willen jullie samen met mij gaan staan voor mijn toewijding aan God? En zijn vrienden doen hier aan mee. Hanania, Misael en Azaria staan samen met Daniël sterk. En ze maken dezelfde keuze als hij. En ze worden op dezelfde manier gezegend. Want meer dan wie dan ook in het hele Babylonische Rijk hebben zij wijsheid, kennis en invloed. Wat een kracht ligt er in vriendschap wanneer we voor hetzelfde gaan. En in de wereld zijn er natuurlijk ook vriendschappen. Maar het verschil is dat in de wereld we elkaar aanmoedigen om je eigen hart te volgen en te kiezen voor jezelf. Maar als hemelburgers mogen we elkaar aanmoedigen om niet ons eigen hart te volgen, maar om Jezus te volgen. En om niet te kiezen voor jezelf, maar om te kiezen voor Jezus. Ik kom net terug uit Spanje, vanochtend geland in Eindhoven. Deze zomer ga ik met 25 tieners naar een bijbelschool in Spanje. En om zelf dingen te leren en outreaches te gaan doen. Maar ook om Spaanse jongeren te bemoedigen. Er zijn in Spanje zo weinig evangelische kerken. En de kerken die er al zijn, die zijn bijna allemaal grijs. Dus als je daar jong bent en evangelisch christen, dan ben je eigenlijk sowieso alleen. En ik sprak eergisteren een meisje, Aurora heette ze. En zij was 2 jaar geleden tot bekering gekomen. Doordat haar moeder via een schoonmaakadresje in de kerk terecht was gekomen en zij naar die bijbelschool was gegaan in de zomer. Lang verhaal kort. Waar wij deze zomer ook naartoe gaan. En ze zei, het eerste moment dat ik binnenstapte op die bijbelschool, kwamen er gelijk allemaal leeftijdsgenoten naar me toe, die me omhelsten, me knuffelden en oprecht lieten zien hoe blij ze waren en hoe tof ze het vonden dat ik er was. En ik kwam terug omdat ik me zo geliefd en waardevol voelde. Ja, ik had genoeg vrienden op school, maar het was toch anders. Wat ik voelde daarbij, die kinderen van God, dat was anders. En ze wilden meer van dat gevoel. Ze wilden zich nog vaker zo gelukkig voelen. En ze kwam steeds terug. En uiteindelijk koos ze op die Bijbelschool voor Jezus. En stelde ze hart open. En ontving ze de woorden van God. En begon ze te groeien in die 6 weken tijd. Maar na die 6 weken, de zomer was weer afgelopen, ging iedereen weer terug. En was ze alleen. En ze kent letterlijk in haar hele stad Alicante bijna 400.000 inwoners. Niemand van haar leeftijd die ook Jezus volgt. En het raakte mij voor haar. Maar het raakte mij ook voor ons. Want wij vinden het misschien heel vanzelfsprekend op dit moment dat je naast iemand zit van je leeftijd die Christen is. En misschien waarderen we dat wel veel te weinig. Misschien halen we wel veel te weinig uit onze christelijke vriendschappen. Misschien mogen we elkaar nog wel veel meer aanmoedigen om het woord van God te lezen, om te bidden, om te vertellen over Jezus, om rare dingen te doen zoals Michelle, Chris en Bart dat doen. Laten we elkaar aanvuren om vol te gaan voor God. Om vol te gaan in onze toewijding naar Hem. En de eerste vraag daarin is dan, wie mag in jouw leven spreken? Denk je misschien wat een rare vraag, iedereen praat toch in mijn leven? Ja, maar jij kunt kiezen naar wie luister ik. Weet je, er spreken ontelbaar mensen tot je op school, op tv, op de radio, in de kerk. Een heleboel mensen hebben van alles over jou te zeggen. Maar jij hebt de keuze naar wie je wil luisteren. Wiens mening, wiens wijsheid, wiens inzicht vind jij echt belangrijk. En laat je tot je komen. En laat je door veranderen. En laat je door in beweging zetten. Welke vrienden mogen echt in jouw leven spreken? En dan zijn er altijd in kerken ook mensen die zeggen, ja, niemand. Er is niemand voor mij. En dan wil ik tegen je zeggen, wees dan zo iemand voor een ander. Misschien zou je graag van mij iets liefs willen horen van wat vervelend voor je. En ik vind het ook vervelend voor je. Maar wees die persoon eerst voor een ander. We zijn meer dan overwinnaars, geen slachtoffers. Ga staan in wie jij bent in Jezus. En ga die vriend zijn voor een ander. En ik beloof je dat je die vriendschap terug zult ontvangen. Dat je vruchten zult plukken van wat jij zaait in de levens van anderen. Dus ga spreken in levens. Ga anderen bemoedigen. Ga anderen wijzen naar Jezus. Laat anderen zien de potentie die ze hebben in Christus. Roep ze op om samen met jou keihard achter Jezus te gaan. Moedig ze aan om God te gehoorzamen vanuit een rotsvast vertrouwen in Hem. Oh, ik verlang naar die kerk. Weet je, misschien dacht je vanavond, we gaan horen over keuzes. Op het gebied van studie, van huwelijk, van kinderen. Maar er is maar één keuze. De keuze is Jezus. En die keuze die was aan het begin, de eerste keer toen je voor hem koos. Maar die is vandaag, misschien voor de 100ste of 1000ste keer er nog steeds. Hoe ver wil jij gaan voor Jezus? Is hij jouw keuze van iedere dag? Wil jij ook vandaag en morgen weer dieper met hem gaan? Je meer uitstrekken naar het leven dat hij voor je heeft? Oh, laten we ons uitstrekken naar hem. Zullen we samen bidden? Dank u, Jezus, voor wie u bent. U bent onze beste keus. Jezus, wat heeft u toch veel voor ons over gehad. U hebt de hemel verlaten, terwijl u bestemd was voor de hemel vanaf het allereerste begin. U hebt de hemel verlaten om mens te zijn zoals wij, een vreemdeling hier op aarde. En Jezus, laat ons beseffen, ook deze avond opnieuw, dat ook wij hier vreemdelingen zijn. Niet bestemd voor dit leven, maar voor iets beters, voor iets hogers, voor de hemel. En Heer, leer ons wat het inhoudt om dat hemelse leven te leven. Om een leven te leven wat onze omstandigheden of situaties ook zijn. Dat we gericht blijven vol op u. Heer, we bidden dat onze toewijding voor u mag groeien. Jezus, we bidden dat ons vertrouwen in u mag groeien. Heer, we bidden dat we u mogen gehoorzamen op elk gebied in ons leven. Ook de gebieden die ons zo kostbaar zijn en waar we zo van overtuigd zijn dat we het zelf beter weten. Heer, laat ons onszelf geven aan u. Heer, u weet beter dan wij zelf wat goed voor ons is. En uw liefde voor ons is zo groot. Heer, en daarom wil ik vanavond zeggen, daarom willen wij vanavond zeggen. Wij gaan staan voor u. U bent ons meer waard dan wat dan ook. Onze afkomst, onze toekomst, onze identiteit, ons geld, onze favoriete zonde. U bent ons zoveel meer waard. We willen gaan staan voor u. Misschien ben jij vanavond op een bijzondere manier geraakt door het woord. Misschien voor de eerste keer, misschien voor de zoveelste keer. Maar als jij wil gaan staan voor God in jouw leven, wil ik je vragen om dat ook letterlijk te doen en op dit moment te gaan staan. En zeggen, Heer, ik geef mijn toewijding aan u. Ik wil gaan voor u. Al de keuzes in mijn leven zijn voor u. U bent het allerbelangrijkste in mij. Ga maar staan, weet je. En als je zenuwen voelt in je hart, in je buik, en je durft misschien niet goed, en je denkt, wat vinden anderen van me? Kijk naar Jezus. Kijk niet naar een ander. Kijk naar hem. Ga staan voor hem. U bent mijn grootste keus. Dank u, Jezus. U ziet de harten van deze mensen. Hun liefde voor u. Hun toewijding voor u. En op dit moment bid ik, Geest van God, kom en vul opnieuw. Vul voor de eerste keer, vul opnieuw. Kom met uw leven. Kom met uw kracht. Kom met uw wijsheid. Kom met uw inzicht. En vul. Heer, ik bid voor deze mannen en vrouwen. Dat ze iedere dag van hun leven mogen staan voor u. En dat geen enkele situatie of omstandigheid ze kan laten wankelen. Maar dat ze sterk zullen zijn in u. Wees gezegend in de machtige naam van Jezus Christus. Jij leeft niet meer. Maar Christus leeft in jou. En hij die in jou is, is veel groter dan hij die in de wereld is. Wij zijn bestemd voor de hemel. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen zingen. Tijdens aanbidding is er ook gebed links en rechts van het podium. Als jij, of die kant, ja. Als jij voor je wil laten bidden, kom naar voren, wees er vrijmoedig in. Deel je situatie. En laat God erin spreken, God erin komen. Amen.